nog toezingen. Dat Heer een zegen op uw dal. Goedemorgen allemaal. Ik wil graag met jullie de Bijbel open doen in het boek Openbaring. Hoofdstuk 2, we lezen daarvan de eerste 7 versen. Openbaring 2, vers 1 tot en met vers 7. Ik ben voor mezelf met de 7 brieven bezig die in Openbaring 2 en 3 naar voren komen. Die we daar kunnen lezen. En vanmorgen wil ik met jullie nadenken over de brief geschreven aan de gemeente in Efeze. En die 7 brieven, die worden ook wel uitgelegd als 7 tijdperken. Dus je hebt een tijdperk in de geschiedenis die gekenmerkt wordt door de kenmerken van de gemeente in Efeze. Je hebt een tijd die gekenmerkt wordt door de kenmerken van de gemeente in Smyrna, noem maar op. Ik geloof dat daar veel voor te zeggen is. Dat zou betekenen dat we vandaag leven in Laodicea. En daar valt ook veel voor te zeggen. Tegelijkertijd geloof ik ook dat elke brief en kenmerken die daarin worden genoemd van toepassing zijn op de gemeente vandaag. Dat we van elke brief iets kunnen leren. Dus ook de reformatorische baptistengemeente Heuvelrug kan iets leren van de brief geschreven aan de gemeente in Efeze. En daar willen we met elkaar over nadenken. We lezen daar in het eerste vers. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt. Die te midden van de 7 gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken en uw inspanning en uw volharding. En ik weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen. En dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En dat u hebt ontdekt dat zij leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen. Als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Tot zover. Ik geloof dat het een boodschap is, deze 7 brieven voor de gemeente in de eindtijd, een boodschap van de Heer Jezus Christus zelf. Nou, nu kan ik heel veel technische details gaan delen met jullie over de gemeente in Efeze en allerlei kenmerken van die gemeente. Nou, dat mag je vanmiddag thuis zelf gaan doen. Als je googelt, dan kan je al die prachtige historische gegevens van die gemeente vinden. Ik wil er kort een paar punten uitlichten om uiteindelijk tot de kern te komen vanmorgen. Efeze was een van de 3 grootste steden destijds in Klein-Azië. Dat is het huidige Turkije. En Het was een belangrijke stad, waarom? Omdat het een havenstad was, een bruisende havenstad. En dat was dus heel belangrijk voor de economie, voor de welvaart. Met alle positieve dingen die daaraan verbonden zijn aan welvaart, maar ook vaak negatieve dingen. Want de geschiedenis leert dat welvaart niet altijd welzijn met zich meebrengt. Maar het was dus een welvarende havenstad. In de tweede plaats, is ook belangrijk, het was ook een religieus bolwerk, Efeze. En jullie weten dat allemaal, de tempel van Diana, hè, van Artemis. Het centrum van Efeze was gericht aan de eredienst, gericht op de eredienst van de vereering van de godin Diana. En als laatste, je leest in Handelingen 19, vers 19, dat er ook heel veel occulte machten en krachten actief waren in Efeze. En te midden van al die eigenschappen van die stad, een bruisende havenstad, zorgde voor welvaart. Het was een religieus bolwerk. De godin Diana werd aanbeden. En er waren veel occulte machten en krachten actief, zegt Handelingen 19, vers 19. Maar het mooie is, hoe groot die stad ook is, wat de kenmerken ook zijn, de Heer heeft daar zijn gemeente. En dat is een bemoediging, of niet? Hij heeft altijd een overblijfsel. En dat mag ook ons vandaag bemoedigen. Ook in Efeze, met alles wat daar speelde, er waren dus gelovigen. Mensen die de verschijning van de Heer Jezus Christus hebben lief gekregen. En ik hoop dat je daar amen op zegt. Dat je die verschijning ook hebt lief gekregen. En uit deze brief leren we dat je op elke plaats in deze wereld kan leven. Waar je dan ook leeft, als je de Heer Jezus maar persoonlijk kent en je laat leiden door de Heilige Geest. En dat is geweldig. Dat is een geweldige bemoediging. Nou, hoe duister ook, God heeft daar zijn gemeente en Paulus was een van de stichters van die gemeente. Als je vanmiddag nog tijd over hebt, dan moet je rustig maar even doorlezen Handelingen 19 en Handelingen 20. Als je meeschrijft, schrijf die teksten maar op. Dan lees je hoe de Heer door zijn Heilige Geest in die gemeente heeft gewerkt. Indrukwekkend getuigenis. Dus Handelingen 19 en 20, daar lees je over deze gemeente. En uiteraard kennen wij de bekende brief aan de gemeente in Efeze. Dat wordt ook wel de gemeentebrief genoemd. Nou zou je kunnen zeggen, je hebt natuurlijk 1 Timotheus, 2 Timotheus, 1 Thessalonicense, 2 Thessalonicense. Maar je hebt uiteindelijk ook 1 Efeze en de tweede brief aan de gemeente in Efeze. Nou, bij die tweede brief zijn wij uitgekomen. Want die staat in Openbaring hoofdstuk 2, de eerste 7 versen. Nou, dan heb je vanmiddag weer een mooi gespreksonderwerp onder de koffie van ik heb iets nieuws ontdekt. Er zijn toch 2 brieven geschreven aan de gemeente in Efeze. Om maar gelijk te beginnen met die brief, want ik wil naar de inhoud, want die heeft ons veel te zeggen. Dit zijn zomaar wat inleidende gedachten, moet je even vasthouden om de rest te begrijpen en te plaatsen. In het eerste vers worden we al direct bepaald bij de persoon die zijn waardeoordeel geeft over deze gemeente. En uiteindelijk over al die 7 gemeenten. We hebben te maken met de verhoogde Christus. Dat moet u even goed vasthouden. Dat moet jij goed vasthouden. We hebben hier niet te maken met Jezus, de Heer Jezus, die zijn leven af heeft gelegd en de weg van vernedering is gegaan, lijden en sterven. Nee, we hebben hier te maken met de verhoogde Christus. Waarvan de Hebreeën schrijver zegt, hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader. En hij is met eer en heerlijkheid gekroond. Hij geeft een waardeoordeel over deze gemeente. Hij wandelt, hij zoekt en hij beoordeelt. En dat doet hij ook vanmorgen hier. Allereerst over jouw persoonlijk leven. En ook over de Refbab, Heuvelrug. Daar geeft hij een waardeoordeel over. Dus voordat ik allerlei mailtjes krijg van hoe durf je dat te zeggen. Het is de verhoogde Christus die hier iets zegt over de gemeente. Het zijn zijn gedachten over jou en mijn leven. En zijn gedachten over de gemeente. En die moeten we serieus op ons in laten werken. En afwegen, geldt dit nou voor mij? Geldt dit nou voor deze gemeente? En wat staat er dan? Dit zegt hij. Dat is mooi. Je kan ook vertalen met dit spreekt hij. Zo spreekt hij. Nou, die uitdrukking kom je in het Oude Testament ook al tegen. Alleen dan met andere woorden. En waar denken we dan aan? Aan welke uitdrukking? Alzo spreekt de Heer. En dat is belangrijk. Er zijn heel veel gevoelsmatige christenen vandaag. Hè, die zeggen, ik denk en ik voel en ik geloof en ik... allemaal een beetje gevoelsmatig. Maar het is zo belangrijk dat je voor jezelf helder hebt, wat zegt de Heer in zijn woord? Er zijn zoveel gedachten, er zijn zoveel visies, maar als je de waarheid van God kent, dan zegt de Bijbel ook dat die waarheid je vrij zal maken. Nou, een van de geweldigste, meest geweldige zegeningen is dat je een vrij mens bent. In je denken, in je hart. De waarheid maakt je vrij. Nou, hoe leer je die waarheid kennen? Door te luisteren naar het spreken van de Heer. Alzo spreekt de Heer. Nou, hier staat dat ook. Dit zegt Hij. Alzo spreekt Hij. We hebben het over de verhoogde Christus. Die via de boodschapper van de gemeente in Efeze een belangrijke boodschap met hen wil delen. De Heer Jezus, Hij beoordeelt. En luister goed. Dat doet Hij niet naar menselijke maatstaven. Maar de Heer Jezus beoordeelt jou en mijn leven en deze gemeente naar goddelijke maatstaven. Kijk, ik kom in heel veel gemeenten van links tot rechts. En iedereen heeft wel zijn gedachten over zijn eigen gemeente. Toch? En over zijn eigen leven. Maar heel vaak ontdek ik dat dat menselijke maatstaven zijn. Als we op een punt zijn gekomen, dan zeggen we, ik doe het wel aardig. En ik denk dat mijn leven wel. Ja. Niks te klagen. Maar de vraag is, welke standaard is dat? Hè? Is dat de standaard van de Heere God? Of is dat de standaard van mensen? En dan kom ik bij de eerste belangrijke vraag van morgen. Welk waardeoordeel vind jij belangrijker? Vind je het belangrijker hoe mensen over je denken? Of vind je het belangrijk hoe de Heere God over je denkt? Er leven vandaag wat mensen voor de instemming van mensen. Geloof me, echt. Weet je wat de grootste gebondenheid vandaag is? Wat zullen de mensen er wel niet van denken? En je ziet dat heel veel mensen dus voor de instemming van mensen leven. Voor familie, voor vrienden. En bij de een gedragen ze zich op die manier. En bij de ander gedragen ze zich op die manier. Om maar de instemming te krijgen. Nou, dan heb je een zwaar leven, kan ik je vertellen. He, want de een denkt zo. En de ander denkt zo. En bij de een moet je zo bewegen. Bij de ander moet je zo bewegen. Nou, daar zei zijn oude broeder tegen. Dat was een wijze broeder. Hij zegt, je moet leven voor de instemming van eenmanspubliek. En dat is de instemming van je hemelse vader over je leven. Amen. Daar gaat het om. En dan ben je een vrij mens. Want als ik zijn instemming heb, dan mag ik dat leven uitleven hier op aarde. Ja, en dan word je door sommigen heel erg gewaardeerd. Die zijn blij met je. Ja, en er zijn ook mensen die je afwijzen, want daarvoor ben je te extreem. Of te dit, of... Dat heb je altijd. Maar als je de instemming van God maar over je leven hebt. En daarom, welk waardeoordeel is voor u, voor jou belangrijker? Het waardeoordeel van mensen of het waardeoordeel van de Heer Jezus? Vers 2, daar staat, ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding. Dat is een geweldig bijzondere tekst. De Heer Jezus laat hier dus duidelijk... Maakt hier dus duidelijk dat hij zegt, ik ben volledig op de hoogte van het goede in je leven. En ik ben volledig op de hoogte van het slechte in je leven. Met andere woorden, ik ken je. En het woordje uw, dat is in de grondtaal een heel persoonlijk woord. Dat wil zeggen, ik ken jou persoonlijk. En dat is spannend toch, of niet? De Heer Jezus, hij wandelde op aarde en toen ontmoette hij die Samaritaanse vrouw. En hij bleek... Dat hij wist van haar leven. Daar moet je eens even over nadenken. Samaritanen, dat waren half Joden. En die ontmoet dan die Joodse rabbi. En die laat blijken dat hij haar leven kent. Ze zegt er iets van. En hij zegt op een gegeven moment. Je hebt 5 mannen gehad. En de man die je nu hebt, dat is je man niet. Nou, het zal je maar gezegd worden. Dat is schrik, hè? Daar sta je dan. En later Zacchaeus, hè, als we dat lezen in Lucas 19, daar blijkt de Heer Jezus Zacchaeus te kennen. En je zal zeggen, nou ja, ik ben blij dat dat van de Samaritaanse vrouw geschreven staat, en van Zacchaeus, en ik blijf buitenspel. Nou, ik heb een goede boodschap voor je vanmorgen. Hij zegt tegen u, tegen jou, ik ken je werken, ik ken je inspanning, ik ken ook je volharding. Met andere woorden, ik ken jou persoonlijk. Je bent geen vreemde voor me. Word je daar blij van? Is dat een bevrijdende gedachte, een bevrijdende waarheid voor je? Stel voor, ik Kan ik natuurlijk niet doen, maar stel voor dat hier op die balk, op die witte balk, daar staan op dit moment jouw gedachten beschreven. Jouw hart omschreven hier. Grote letters, rode hoofdletters. Word je daar blij van? Je zegt, nou, ik hoop niet dat het gebeurt. Want dan heb ik nog wat uit te leggen in de gemeente. Aan mijn broers en aan mijn zussen. Nou, laat me één ding zeggen. Psalm 139, het komt hier niet op hoor. Maar Psalm 139 zegt dat de Heer op dit moment weet wat er in je gedachten afspeelt. En in je hart. Hij kent je van verre. Hij weet je zitten en je staan. Nou, voor sommige mensen is dat een angstaanjagende gedachte. Maar ja, hoe je het ook ervaart, het feit ligt er. Maar weet je, als je in het licht wandelt, ik wandel in het licht met Jezus, en het donkere dal ligt achter mij, dan is het een bevrijdende gedachte. Weet je dat? Heerlijk, dat God alles weet. Want hij weet van mijn noden, hij weet van mijn zorgen, hij weet van mijn verdriet, hij weet ook van mijn blijdschap, hij weet van mijn verlangens, van mijn idealen. Ik ben een open boek naar hem. Transparant, doorzichtig, tot op het bot. Dat is een heerlijk leven. En tot dat leven zijn we geroepen. Geen dubbele agenda's meer. Want we zijn één keer in ons leven geconfronteerd. Ik weet uw werken. Nou, toen dat in mijn leven werd ontdekt, daar schrok ik wel van. Daar schrok ik wel van. Ik had een hoop te beleiden. Moest veel in het licht gaan brengen. En dat duurde even hoor. Want weet je wat je het eerst in het licht brengt? De makkelijke dingen. Maar je zegt, nou, daar kan ik wel afstand van nemen. Stop met roken. Of ik doe dat. Ga me niet om roken, veel meer. Maar er zijn van die dingen waar je moeilijk afstand van neemt. Die boezemzonde. Hè? Nou, ik heb een kamertje in mijn huis. Hou de deur dicht. God zegt vanmorgen, ik weet uw werken. Ik ken je inspanning, ik ken je voor. Je bent voor mij geen onbekende. En dat is goed om te beseffen vanmorgen. Daar hoef je niet door af te schrikken. Maar misschien moet je vanmiddag je knieën gaan buigen. Je kamerdeur sluiten. De Heer gaan zoeken. En alles wat hij nu in je gedachten heeft gebracht, want dat heeft hij. Als er iets ligt, dan denk je daar nu aan, dat geloof ik. God leidt je door zijn geest. Laat dingen zien. Dat je gewoon het licht gaat brengen. En dan ben je er vanaf. En dat is zo'n ontspannen leven. Dat is leven in de vrijheid. Nou, dan gaan we een stapje verder. Want nou kom ik tot vier punten waarvan de Heer Jezus zegt tegen die gelovigen daar in Efeze: ik waardeer jullie. Nou, dit is al een hele belangrijke les. De Heer Jezus gaat zijn waardering uitspreken voor richting de gemeente. En laat me dat zeggen. Hij spreekt eerst waardering uit voordat hij hem bekritiseert. Nou, dat is een hele les voor ons, toch? Er zijn zoveel mensen die kunnen alleen maar negatief kritisch zijn. Je kent de uitdrukking wel, een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. Maar bij sommige mensen geldt, als ik niet negatief kritisch ben geweest naar iemand, heb ik niet geleefd. Dus daar zit een mechanisme in, die zijn altijd kritisch. Altijd, negatief. Ja, altijd klagen. Ja, dat deugt niet en dat deugt niet. Maar de Heer Jezus begint met vier uitspraken waarmee hij duidelijk maakt: ik waardeer jullie. Mag ik eens vragen, vind je het moeilijk om je waardering uit te spreken aan iemand? Als iemand bijvoorbeeld een leuk huis heeft of zo, je zus. Of een andere met een nieuwe auto. Of leuke kinderen of zo. Of denk je, ja, ik zie het wel, maar ik zeg het niet. Weet je wat het mee te maken heeft? Jaloezie. Maar als je nou tevreden bent met de Heer Jezus. En je hebt hem ontvangen, heb je alles. Toch? En dat er één in die 60, 70, 80 jaar nou een mooier huis of een auto. Ik leef voor de eeuwigheid dus. Dan valt er ook heel veel van je af. Maar er zijn zoveel mensen die worden geleid door jaloezie. En hoe zie je dat? Nou, ze spreken nooit hun waardering naar een ander uit. Hebben ze moeite mee? Of een compliment geven, waardering geven. Dat is zo belangrijk. En daarbij komt dat we vaak extreem snel zijn in het bekritiseren van iemand. Ook in de gemeente. Dus we waarderen, we spreken onze waardering heel mondjesmaat uit. Maar we zijn ontzettend snel in het bekritiseren. Daar krijg je een hele vervelende sfeer van. In huwelijk, in gezinnen, in gemeenten. Dus nou ja, dat is een tip die ik meegeef. Er was een oudere broeder, een wijze broeder, die adviseerde me het volgende. Hij zegt: wijs nooit een persoon op een fout als je niet eerst iets gevonden hebt in die persoon om te waarderen. Nou, dat is een mooi, hè? Dan dan gaat er iets moois gebeuren, ook hier. Dat geloof ik echt. Dus wijs nooit iemand op een fout als je niet eerst iets gevonden hebt. En iets is toch wel te vinden. Iets van waardering in iemand. Dus je moet dat eerst vinden alvorens je hem bekritiseert. Nou, wat zijn nou de vier punten? En dan moet je Bijbel even erbij houden. De vier punten. Het eerste wat positief is over die gemeente in Efeze. En is belangrijk in deze tijd. Dat is een gemeente. Ze zijn ijverig in goede werken. En ze volharden ook in goede werken. Nou, dat is belangrijk om vandaag te benadrukken. He, er ligt dus heel duidelijk een accent op de daden. Blader maar even naar 1 Thessalonicenzen 4. En jullie hebben al veel gehoord en gezien vanmorgen, maar ik hoop toch dat je er even bij blijft. 1 Thessalonicenzen 1, neem me niet kwalijk. Dus, het positieve is, er zijn veel goede werken in die gemeente. En dat is interessant, wat er staat in 1 Thessalonicenzen 4. Moet je even meelezen, vers 2. Daar staat, 1 Thessalonicenzen 1 vers 2, wij danken God altijd voor u allen, wanneer wij aan u denken in onze gebeden. Mooi hè, als Paulus gaat denken, dan begint hij spontaan te danken. Dat is mooi. Vers 3, en zonder ophouden denken aan het werk van uw geloof. Het zijn dus werken die volgen uit de geloofsverbondenheid met de Heer Jezus. Aan de inspanning van uw liefde. Dus echte liefde van en tot God. Ja, dat zet in beweging. Het maakt dus geen luie christenen. De inspanning van uw liefde. En de volharding van uw hoop op onze Heer Jezus Christus. Ze volharden in de hoop. Nou, als er iets in ons leven gedeukt en gebeukt wordt, dan is het wel de hoop die wij mogen hebben. Hè, de hoop heeft in de Bijbel te maken met de toekomst van onze Heer Jezus Christus, met de opstanding van de doden. Nou, dat zijn hoopvolle dingen, of niet? En de tegenstander wil die hoop uit ons hart roven. Hè, Corrie ten Boom zei het beste dat komt nog. God heeft het beste voor het laatst bewaard. Nou, dat is hoop in je hart. En die is actief. En zij volharden daarin. En dat is mooi, hè? Werken van geloof, inspanning van liefde en volharding van uw hoop. Terug naar Openbaring 2. Want dit is exact wat ook geldt voor die gemeente in Efeze. Zij zijn dus volop actief. Werken, inspanning en volharding. En als je die koppelt aan de woorden die we in 1 Thessalonicenzen 1 lazen, dan zijn dat dus de woorden geloof, hoop en liefde. Je ziet dus, als dit functioneert, dan komt dat openbaar in de daden, in de werken. En goede werken doen heeft alles te maken, luister goed, met het zijn van de handen en voeten van de Heer Jezus vandaag. En ik ben opgevoed met de gedachte, ach, het gaat erom dat je tot geloof komt. Het gaat erom dat je bekeerd bent. Maar werken doen, ja, dat hoort een beetje bij het sociale christendom. He, dat zijn een beetje meer de linkse figuren, die houden zich met goede werken bezig. Nou, wat ik geleerd heb, is dat wij vandaag de handen en de voeten van de Heer Jezus zijn. Dus het komt wel degelijk aan op daden, op werken. Dat is het eerste. Tweede, wat de Heer Jezus noemt en waar hij positief over is, dat is, in Efeze kunnen ze slechte en kwade mensen moeilijk, of nee, ik moet het anders zeggen, ze kunnen ze niet verdragen. Dat lees je in vers 3. Van Openbaring 2. En dat heeft vaak te maken met wereldsgezindheid. Dus wereldgelijkvormige mensen, die kunnen ze daar niet verdragen. En wat ook wordt genoemd, de valse profeten, die worden ontmaskerd. Dat is ook een positief iets, wat de Heer Jezus noemt. En er wordt hier gesproken over apostelen. Nou, dat is een wat breder grip wat hier bedoeld wordt dan de 12 die wij kennen. He, er waren vaak rondreizende predikers. Die sloten zich dan aan in zo'n gemeente, in dit geval in Efeze. En die deden daar hun zegje. En daar kwam vaak verwarring door. Maar blijkbaar hadden die gelovigen in Efeze onderscheiding van geesten. Nou, als je één gave nodig hebt vandaag, dan is het die. Onderscheiding van geesten. En blijkbaar waren het ook Bereërs, want ze toetsten de boodschappen of het overeenkwam met de waarheid. Nou, dat is een belangrijke opdracht voor jullie ook. Dat is een goed kenmerk, toch, van zo'n gemeente, of niet? Dus ze waren heel erg gericht op het toegewijde leven in leer en in leven. In handel en in wandel. En Paulus die schrijft op een gegeven moment, je hoeft dat niet op te zoeken in 2 Timotheus 4 aan Timotheus, dat er een periode gaat komen dat de mensen de waarheid niet meer zullen verdragen. En dan noemt hij daarbij, ze zullen leraars verzamelen die naar hun begeerte zullen spreken. Nou, dit stukje kan je opmaken, dat die gemeente in Efeze dat bepaald niet deed. Die behoorde niet tot die categorie. Want ze ontdekten, ze ontmaskerden juist valse leraars. Nou, dat is een gemeente, daar sluit je zo bij aan, toch of niet? Maar blijf nog even erbij. We gaan naar een derde toe. Waarover is de Heer Jezus nog meer heel dankbaar en waarvoor is hij ontzettend blij? Daar staat, vers 3, sorry, ik had het net over vers 2, nu vers 3. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond en mijn naam hebt u zich, voor mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Dit vind ik mooi. Dat is het derde kenmerk. Is de Heer Jezus positief over? Hij zegt, jullie hebben veel moeilijkheden in Efeze. Nou, het is wat dat betreft net een gemeente die je overal tegen kan komen, zelfs op de Heuvelrug, met moeilijkheden. Maar weet je, voor sommige mensen zijn moeilijkheden in hun leven, die hebben het laatste woord. He, je hebt mensen die hebben het altijd over de moeilijkheden. Maar hier staat iets, jullie hebben de moeilijkheden verdragen. Wat die moeilijkheden geweest zijn, dat staat er niet, wordt niet concreet omschreven. Maar wat ik wel mooi vind, die gemeente is beproefd. Ze werden getoetst. Hoe ga je om met moeilijkheden? In de praktijk zijn ze gevormd. En het mooie is, die problemen, die moeilijkheden waren er. Ze hebben er op de een of andere manier hebben ze die gehandeld. En daarin volhard. En het mooie is, ze zijn ook nog niet eens moe geworden. Nou, je kan wel eens moe worden met een probleem, of niet? De ene na de andere problematiek openbaart zich. De ene zorg na de andere. Nou is het even genoeg, weet je wel. Maar hier staat, ze hebben de moeilijkheden verdragen. Ze hebben het gedragen met elkaar. En ze zijn niet moe geworden. Dat vind ik zo bijzonder. Weet je, als je met elkaar biddend de schouders eronder zet. In je huwelijk, in je gezin. In je gemeente kan je hoop hebben. En als je ervoor kiest om vanuit de genade van God te leven, dan kan je veel moeilijkheden verdragen. En dan hoef je nog niet moe te worden ook. Want wie de Heere verwachtte, die putte nieuwe kracht. Blijkbaar was de gemeente in Efeze geen gemeente die van klacht tot klacht voortging, maar van kracht tot kracht. Dat is een mooie eigenschap. He, ik las die tekst 1 Korinthe 10 vers 13. De Heer geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Moeilijkheden. Ze zullen ons deel zijn tot de dag van ons sterven of tot de komst van de Heer. Maar de genade van God heeft het laatste woord. Je hoeft er niet moe van te worden. Nou, laat je daardoor bemoedigen. Het vierde positieve wat de Heer Jezus noemt is dit. En daar moet je even goed je aandacht voor bijhouden. Er wordt gesproken in vers 6. Maar dit hebt u voor dat u de werken van de Nicolaïte haat die ik ook haat. Nou, dat is vierde positief, dat is laatste. Daar spreekt de Heer Jezus ook zijn waardering over uit. Ze haten de werken, en indirect, dat komt later in die andere brieven naar voren, ook de leer van de Nicolaïten. Een apart woord. Wat betekent dat nou precies? Wie waren die Nicolaïten en wat deden ze nou precies? Wat waren dan hun werken? Nou, de Bijbel vertelt het niet exact. Zoek het maar na. Maar het is wel interessant als je naar die naam gaat kijken. Een beetje technisch, maar wel mooi. Als je gaat kijken in het Grieks, dan bestaat die naam Nicolaïd eigenlijk uit drie Griekse woorden. Het eerste woord is Nikos. Als je Nico heet, misschien zijn er wel Nico's onder ons, ik weet het niet. Maar Nikos betekent overwinning, triomf. Het tweede woord is Laos. Dat betekent volk. En het derde woord, waaruit het woord Nicolaïd bestaat, is ton. Dat betekent leken. En luister nu goed. Nicolaïten, dat waren samengevat de overwinnaars van het volk. Luister goed. Zij triomfeerden over de leken. Er was dus een geestelijke rangorde. Een bepaalde hiërarchie. Je zou het ook in de taal van 2017 zo kunnen zeggen. De superieuren heerste over de ondergeschikte. Dat waren de Nicolaïten. Er was een hele sterke hiërarchie. En nu moet je even met me meebladeren, dat is interessant, naar Matteüs 24. En nou begrijp je waarom de Heer Jezus dit haat. Het gaat dus om een hele sterke hiërarchie in de gemeente van de Heer Jezus. Waar de superieuren heersen over de ondergeschikten. En schrik niet, in heel veel kerkelijke structuren vandaag heerst de leer van de Nicolaïten. En daar moet je toetsen. Want de Heer Jezus heeft er veel moeite mee. En dat is nog licht uitgedrukt. Wat staat er in Matteüs 23 vers 8? Goed meelezen. Daar staat: maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want één is uw meester. Eén. Namelijk Christus. Daar staat niet Jezus, daar staat Christus. Dat is de gezalfde, de Messias. Hij alleen is uw meester. Dat is vandaag belangrijk hoor in je leven. Dat er maar één je meester is. En dat in deze gemeente één de meester is. En iedereen is daaraan ondergeschikt. En zo moet het ook in je leven zijn. En daar staat in het vervolgens: en u bent allen broeders. Dat is belangrijk voor leiderschap in de gemeente. En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want één is uw vader. Nou komen er natuurlijk gelijk mensen in opstand hier en zeggen: ja, dat kan je toch niet zeggen? Nou, weet je wat hier in de grondtaal voor het woord vader staat? Er staat pater, priester. Maar er is slechts één uw vader. Het gaat hier niet zozeer om de aardse vaders dus, maar het gaat om geestelijk leiderschap. Eén is uw vader en dat is uw vader in de hemel. Dat wordt daarna genoemd. Namelijk hij die in de hemelen is. En u mag niet meesters genoemd worden, want één is uw meester, namelijk Christus. En dan komt de slotconclusie. Maar de belangrijkste van u zal uw dienaar zijn. Wie van jullie wil belangrijk zijn in de gemeente? Wie van jullie wil belangrijk zijn in het lichaam? Je merkt dat vandaag het podium heel erg in trek is. Een laag podium of een hele hoge podium waar één iemand op kan staan. Maar dat is in trek. Maar dat is niet het principe van de Bijbel zozeer. Eén is uw meester. Eén is uw vader. En wij zijn allen broeders. Nou, veel kerkelijke structuren voldoen hier niet aan. In veel gemeenten is er sprake van een onbijbelse hiërarchie. En waar leidt dat toe? Schrik niet. Tot onderlinge afgunst. Tot tweedracht. En het schaadt de gemeenschap. En Jezus zegt hiervan: ik haat die hiërarchie in de gemeente. En nu zijn er veel mensen die erg houden van orde. En dat hou ik ook. Ja, maar er moet wel orde zijn, is dan de eerste tegenwoordig. Nou, er is ook wel orde. En ik geloof ook wel in geestelijk leiderschap. Maar het is net welk model hanteer je. Kijk, in veel kerken is het dit model. Dus de driehoek naar boven. Staat er één bovenaan of een klein aantal. En die bepalen. Nou, dat is de leer van de Nicolaïten. Dat is hiërarchie. Maar het Bijbels leiderschap is eigenlijk de driehoek plat. Dus je hebt wel leiders in de gemeente. En het meest bijzondere is als die vanzelf omhoog komen. Hè? Geboren geestelijke leiders. Maar het is niet een rechtopstaande piramide, maar een driehoek, maar een liggende. Je bent gelijkwaardig. En zo gaan we voorwaarts. Dus je hebt altijd kartrekkers, mensen die vooruit gaan. En de rest volgt. Maar er is wel gelijkheid. Eén uw meester, één uw vader. Amen. Dat voorkomt tweedracht. Dat voorkomt afgunst. En dat bevordert de gemeenschap onderling. Dit is zo belangrijk. Er staat hier dat de gemeente in Efeze moeite had met de leer van de Nicolaïten. Jezus haat het. Een verkeerde hiërarchie. Nou, ik moet verder, want nu kom ik tot het laatste punt. Nu zou je zeggen: Jacques, als je een inschrijfformuliertje hebt voor zo'n gemeente, ik teken. Ik teken ervoor. Dit is de gemeente waar ik al jaren naar op zoek ben. Kijk, in Efeze was het motto: geen woorden, maar daden. En dat volhardend. Ze hielden de slechte, kwade mensen buiten.
Ze ontmaskerden de valse leraars. Samengevat, luister goed. De gemeente in Efeze legde heel duidelijk de nadruk op zuiverheid in leer en zuiverheid in leven. Nogmaals, veel mensen tekenen vandaag voor zo'n gemeente en zeggen, kijk, daar wil ik met mijn gezin toe behoren. Dat is veilig. Dat is nagenoeg 100% garantie dat het goed gaat. Alles ingekaderd. Klopt helemaal. Zuiver. Onberispelijk. Nou, dat moet je eerlijk zeggen. Ik kom in veel gemeenten waar ze pretenderen zuiver te zijn. Maar soms heb ik maar 2 minuten nodig om te proeven dat ze de kern missen. Het is gevaarlijk hoor, dit. Weet je waarom dit heel gevaarlijk is? Van links tot rechts. Omdat het uiterlijk allemaal klopt. Je kan alles... Hier hebben we de documenten. Ik kan alles overleggen. Kijk maar. Hier staan we voor. Nou, de gemeente in Efeze was zo'n gemeente. Heel sterk gericht op zuiverheid in leer en leven. Maar nu komt het. De Heer Jezus heeft daar een ander idee bij. En dit vind ik het meest aangrijpende in de tijd waarin wij leven. Je kan je zo uitstrekken naar deze dingen en de prat op gaan. En dan het waardeoordeel in Openbaring 2... Vers 4 en 5. Maar ik. Wie was dat ook weer? Dat was de verhoogde Christus. Dat was hij die zit aan de rechterhand van de Vader. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Ja, maar we hebben die 4 andere punten toch ook? En waar kom je dat nog tegen vandaag? Wij beschikken erover. Ja, ik heb toch tegen je. Wat dan? Nou, je hebt je eerste liefde verlaten. Kijk, die andere 4 punten, dat is de zichtbare kant. En de liefde, dat komt uit je hart, toch? Want uit je hart zijn de uitgangen van het leven. Kijk, de liefde is de onzichtbare kant. In die zin, het komt uiteindelijk wel openbaar. Maar dat gaat om je gezindheid. Hey, wij kunnen zo makkelijk een onderscheid maken, hè, tussen buitenkant en binnenkant. Tussen het zichtbare en het onzichtbare. Maar wat doet de Heer Jezus? Hij zegt, ik ken je werken. Hij prikt door alles heen. En hij komt uit bij de hartsgesteldheid. En dat doet hij ook vanmorgen bij jou. Hij neemt geen genoegen met een zuivere grondslag van de gemeente. Of alles uiterlijk klopt. Door een ringetje te halen. Maar hij zegt, we gaan even een paar stappen dieper. Hoe is het met je hartsgesteldheid? De eerste liefde, schrijf me op. Vanwege de tijd kan ik dat niet lezen. 1 Johannes 4, vers 11. En Johannes 4 vers 11 en 19 tot 21. Daar wordt gesproken over de liefde. Als het hier gaat om de liefde, dan heeft dat te maken met de liefde tot de Heere God en de gelovigen. Maar luister goed, als het gaat om de eerste liefde, dan zeggen heel veel mensen, ja, dat is de liefde in de periode dat ik net tot geloof kwam. Toen had ik zoveel liefde. Nou, ik hoop het niet. Weet je, ik zal er niet alles van vertellen, maar ik heb 6 jaar verkering gehad. Maar toen was ik verliefd. Maar dat is nog iets anders dan houden van, toch? Stel voor dat ik van Annette op dit moment hou zoals ik van haar hield, zeg ik dat goed? In de tijd dat we verkering hadden. Nou, daar ben ik niet blij mee. Dat is mager, toch? Ik ben bijna 12,5 jaar getrouwd, jullie zijn de eerste die het horen. Maar ik hoop wel dat ik gegroeid ben in liefde, begrijp je? Dus als je zegt de eerste liefde, uitgedrukt liefde in tijdsvolgorde... Dan geloof ik dat je niet recht doet aan deze tekst. Dat zeggen heel veel mensen. Ja, die eerste liefde. Ja, wat bedoel je daarmee? Ja, toen ik net tot geloof kwam. Ja, maar ja, toen ik net verliefd was. Gelukkig kan ik zeggen, ik ben gegroeid in liefde. Ik geloof dat hier bedoeld wordt. Liefde uitgedrukt in kwaliteit. In rangorde. Dus de hoogste kwaliteit liefde. Dat. Nou ja, als je de Heer Jezus leert kennen. Dan komt er een relatie. En dan ga je in die relatie groeien. Dus ik hoop dat je vanmorgen zegt, nou, ik ken hem nu 10 jaar of 20, 30 jaar, ik weet niet hoe oud ik ben. Maar nee, het gaat niet om de liefde in tijdsvolgorde. Het gaat om de hoogste kwaliteit liefde. En luister goed, als de hoogste kwaliteit liefde in ons hart aanwezig is, de agape liefde, een onbaatzuchtige liefde, een liefde die zichzelf niet zoekt, maar die ander, nou komt die, als die liefde in ons hart is, dan komen ook de werken. Want dan gaat het niet meer om jou. Maar dan gaat het om de toewijding aan hem. En luister goed. Waarom vindt de Heer Jezus dit belangrijk? Nou, als deze liefde verdwijnt, die opofferende, dienende liefde, dan veranderen goede werken in dode werken. Dan lees je nog steeds je Bijbel en dan ga je nog steeds naar de samenkomst. En als ik vraag, bid je nog, dan bid je ook nog, maar het zijn rituelen geworden. Die innerlijke drang, die motivatie, die is weg, die juiste gezindheid. En geloof me, er zijn vandaag veel volle kerken die vol zijn van rituelen. Mensen komen nog wel samen, misschien nog twee keer op een zondag. Mensen bidden ook nog wel. Er bestaan ook nog wel kerken, maar de vraag is, wordt de hoogste kwaliteit liefde nog beoefend? Want waar deze liefde verdwijnt, zijn we niet meer in staat om elkaar zwakheden te verdragen. We zijn niet in staat om over elkaars zonde heen te kijken, want de liefde bedekt menigte van zonde. En misschien dacht je zonde, ja, dan hebben we het over hoererij en diefstal en moord. Nee. De Heer Jezus zegt, als je de liefde verlaat, ja, mag ik het zo zeggen, dan zijn de rapen gaar. En je weet het, hè, in je eigen leven. Laat ik mezelf als voorbeeld noemen. Als de liefde tot mijn vrouw minder wordt, weet je wat ze dan zegt? Moet je niet doorvertellen, hè? Maar dan ga ik altijd op details letten waar ik anders nooit op let. Of van die dingen die helemaal geen waarde hebben, weet je wel? Op een stukje onderhoud van het huis of zo. Van, joh, zou je dat niet een keer doen? Maar daarmee een beetje gefrustreerd, hè? Teleurgesteld en zo. Is de liefde weg en dan ga je een beetje mopperen en mokken en zo. En dan denk je nog een goed punt hebben, het ligt aan die kant. Maar weet je wat het is? Liefde is echt weg. Er zit iets. En wanneer gaat het weer goed? Is het gewoon beleid. En dan maak je helemaal niet druk om dat stukje onderhoud. Want het zat er al 2 maanden. En 2 maanden heb ik het niet gezien. Maar op het moment dat je een beetje gefrustreerd bent, dan zie je het. Nou, dan uit je het. Dus als de liefde weg is in een huwelijk, in een gezin, in een gemeente. Dan ga je op details letten. Waar je anders aan voorbij ging. Denk je, nou ja. Het is een bijzaak. Ik ga me niet druk maken. En toets je leven, hè. Het gaat over ons. Ik ken uw werken. Jezus zegt, deze liefde is weg. En vers 5 zegt, jullie zijn van grote hoogte gevallen. Het is geen kleinigheid. Je moet niet denken, nou ja, liefde. Jullie zijn van grote hoogte gevallen. Hoe weet ik dat? Nou, ken je de Efezebrief? Dat is de gemeentebrief. 3 hoofdstukken positie, 3 hoofdstukken conditie. Geweldige brief. De gemeentebrief. Nou, zijn ze bevoorrecht of niet? Handelingen 19, lees je van Efeze. Ze hebben opwekking meegemaakt. Ze zijn tot grote hoogte gestegen. Maar ja, als je eenmaal hoog staat, dan kan je ook diep vallen. Dat is het gevaar. Dus je kan wel naar de hoogte willen, maar om daar te blijven. Nou kom ik tot de kern. Want dit is, denk ik, wat in de eindtijd heel belangrijk is. Heel veel gemeenten en heel veel stichtingen en bewegingen in de kerkgeschiedenis, ze zijn goed begonnen. Geestvervuld. Gepassioneerd. De eerste generatie. En ik zie dat ook om me heen. Maar de vraag is niet alleen of we goed beginnen, zoals Efeze, zijn goed begonnen. Maar de vraag is of de volgende generatie in diezelfde gezindheid verder gaat. Vanuit de eerste liefde. En daarom moet je niet blij zijn met een goed begin. Je moet elkaar toetsen en stimuleren om te volharden in het goede. Want hier staat, jullie zijn van grote hoogte gevallen. Ik heb je op zo'n hoogte gebracht en nu ben je zo diep gevallen. En het is een droevige geschiedenis van bijna elke gemeente en beweging in het christendom. En dat is, bedoel ik niet schoppen, maar dat is een zorg. Als ik denk aan verschillende bewegingen ook in Nederland. Ja, ik kan allerlei namen gaan noemen, maar laat ik dat maar niet doen. Ze schieten allemaal bij me langs, in mijn hoofd. Er zijn zoveel initiatieven goed begonnen. En soms is de vrijzinnigheid nu het bepaalde. Die eerste generatie. Prima, biddend, geestvervuld, toegewijd, enthousiast, gepassioneerd. Eerste liefde, hoogste kwaliteit, zelfverloochening. Dat, hè? Paar kernwoorden. Maar... een paar generaties later. En hoeveel leven niet uit die arme opa. Die had echt genade. Dat was een kind van God. Die kon wel vertellen. Ja, en? En jij? Kan je ook wel vertellen. Heb je ook wat te vertellen? Je kan het niet doen met de genade van je opa. Elke generatie heeft een reformatie nodig. Elke stichting, elke gemeente. Wij kunnen niet doen met het eten van gisteren. Als Israël deed met het manna, dan zaten de wormen erin. Dus we hebben vers voedsel nodig. Elke dag toewijding. Nou, wat leer ik hieruit? Want ik moet een beetje gaan afronden. Maar dit valt zo over te zeggen. Wat leer ik hieruit? Dit. Broeders, zusters, uiterlijke godsdienst, religie, zal je niet redden. Het gaat om een intieme, persoonlijke relatie. Twee. En schrik er niet van. De meest zuivere leerstellingen en belijdenissen zonder liefde zijn voor God van nul en geenerlei waarde. Als de liefde er niet in is. Drie. Streven naar zuiverheid en standvastigheid in leer en leven kunnen, hoeft niet, kunnen ten koste gaan van de liefde. En de laatste les. De Heer heeft niet in de eerste plaats interesse in onze daden, maar in onze motivaties, in onze intenties. Zijn die nog zuiver? Toets je leven. Toets je leven. Misschien zijn die vier kenmerken die positief zijn ook jouw deel, ook deel van deze gemeente. Maar hij gaat een stap dieper en hij zegt, is je motivatie nog goed? Want uiteindelijk klinkt de oproep tot bekering. Drie woorden. Bedenk, herinner en doe. Lekker praktisch, hè, de Heer Jezus. Altijd zo. Altijd. Niet in die theorie blijven hangen. Afdalen naar de praktijk. Hij zegt, bedenk. Hij wil zeggen, herinner die goede tijd van die eerste liefde. Twee, bekeer je. Metanoia, kom tot berouw. Kom tot nadenken. En in de derde plaats, doe. Ga die eerste werken weer doen vanuit de juiste motivatie. Vanuit die eerste liefde. De verhoogde Heer. Hij dreigt met een oordeel. En moet je even goed onthouden. Wat is er nu in Klein-Azië, in het huidige Turkije, nog terug te zien van de rijkdom van de gemeente in Efeze? Opwekking meegemaakt. Moet je over nadenken. Dit is eindtijd. De Heer heeft gewaarschuwd. Ik ga de kandelaar wegnemen. En de wegnemen van de kandelaar wil niet zeggen dat er geen kerkgebouwen meer zijn. Dat is het aangrijpende. Kerken draaien wel door. Programma's zijn klaar. Alle verenigingen draaien. Maar de vraag is of de Heer er nog is. Dat is echt waar hoor. Uiterlijk klopt het nog. Maar innerlijk hebben ze al hun kracht verloren. Aangrijpende Heer zegt, bedenk, bekeer en doe de nieuwe werken. Ik werd geraakt door een citaat van Tozer. Misschien ken je hem wel. Hij zegt, als in de eerste christengemeente de Heilige Geest zich terugtrok, ging slechts 5% van de activiteiten door. Dus even over nadenken. Heilige Geest trekt zich terug, slechts 5% van de activiteiten gaan door. Nou, als in de huidige christelijke gemeente de Heilige Geest zich terugtrekt, zegt Toze, het zijn niet mijn woorden, maar ik geef het maar door, gaat 95% van de activiteiten door. Zie je het verschil? Dus met andere woorden, we hebben geen eens meer door als de Heilige Geest zich heeft teruggetrokken. We zijn niet meer fijngevoelig, we doen ons ding. We hebben de samenkomsten door de week. Maar zijn we nog fijngevoelig voor de tegenwoordigheid van Gods Geest in ons leven, in onze samenkomsten? Belangrijke boodschap dit. Je zegt, het is wel scherp. Maar weet je, het is liefdevol. Hier zit een kloppend vaderhart achter. Waarom? Omdat hij je in de vrijheid heeft gezet en je in de vrijheid wil houden. Hij wil je uit de liefde laten leven door de kracht van de Heilige Geest. Als een vrij mens, juist vandaag. En hij zegt het, als je vanmorgen oren hebt, je zal zeggen, ja daar twijfel ik niet aan. Ja, maar ik bedoel geestelijke oren. Dat je het verstaat, dat je eerlijk bent naar jezelf toe en naar de gemeente toe. Toets je leven, hoe is het bij me? Laat hij horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, ik zal hem te eten geven. Weet je wat God vandaag zoekt? Voorbidders, jazeker. Maar hij zoekt ook in Heuvelrug overwinnaars. Nou, dat zijn uitdrukkingen. Wie ben ik, zeggen de meeste mensen. Wie ben ik? Nou, Paulus schrijft het heel duidelijk. In Christus meer dan overwinnaar. Door hem. Hij zoekt overwinnaars, want die zullen uiteindelijk delen in het eten van de boom van het leven, die midden in het paradijs van God staat. Ben je een overwinnaar? Ben je iemand die volhardt tot het einde? Ben je iemand die die ondanks al het geestelijke verval om je heen, toch zeg ik blijf trouw in de toewijding aan de Heer. Ik wil volharden tot het einde. En wie volharden zal tot het einde, die zal zalig gaan worden. Broeders, zusters. Dat is een aangrijpende brief dit. En je kan zeggen, het was toen. Nou, ik geloof dat dit heel actueel is vandaag. Toets je leven. Wat is jouw motivatie om vandaag te leven? Wat is jouw motivatie om vandaag diaken of ouderling te worden? Wat is jouw motivatie om vandaag deel te nemen aan de gemeenschap, in kring of wat dan ook? Wat is jouw motivatie om te leven? Ja, we hebben hier een goede grondslag. We hebben een goede leerstelling, hè? De juiste visie. Prijs de Heer daarvoor. De Bijbel heeft ook een leer. Laat dat heel duidelijk zijn voordat mijn mailbox morgen vol zit. Maar de Heer Jezus gaat iets dieper. Is de liefde nog in je hart? Is de liefde nog? Want als die weg is, draait alles door. Maar is de vraag of God er zelf nooit is. En dit is zo belangrijk. Wil jij in de eindtijd tot de categorie behoren die de Bijbel hier noemt? Overwinnaars. Daar wil ik toe behoren. En dat kost strijd, laat dat duidelijk zijn. Maar genade heeft het laatste woord. En ik wil deze lessen eerlijk tot me nemen. En zeggen, Heere God, hier ben ik. Durf je het vanmiddag? Hier ben ik. Ik wil wat in het licht gaan brengen. Durf je het aan? Misschien samen met je vrouw, dat je iets moet gaan beleiden. Of naar je man toe. Of naar broeders, zusters in de gemeente. Ik wil terug naar die eerste liefde. Ik wil werken gaan doen die de Heer behagen. Geen dode werken. Ik wil leven door geloof uit de kracht van de Heilige Geest. En in deze eindtijd een overwinnaar genoemd worden. Nou, dan mag ik je zeggen. Er wacht een grote beloning. Eten van een boom die het beeld is van Jezus Christus zelf. Het is ten diepste Jezus zelf. Hem eeuwig ongestoord en volmaakt genieten. Dat is het loon voor de overwinnaars. Die leven uit de eerste liefde. En hij nodigt je uit. Om tot hem te komen. Hij die dorst heeft.